Waarom is het soms jammer dat mensen geen stoelen zijn? En wat heeft dat te maken met een bandje in je elleboog waarvan je waarschijnlijk niet weet dat je het hebt? Bart van Tricht heeft er 4 jaar lang onderzoek naar gedaan en kan er heel enthousiast over vertellen. Zijn promotieonderzoek helpt blessures te voorkomen bij tennissers en honkballers. En in deze podcast ga ik samen met hem zijn werk van begin tot eind ontrafelen. In alweer de laatste aflevering is het tijd om even terug te kijken en te reflecteren op de afgelopen 4 jaar. Daarvoor bellen we met de mensen waar Bart het meest intensief mee heeft samengewerkt, namelijk PhD-collega Ton en zijn dagelijkse begeleider Marco. Daarnaast spreken we ook nog even met Thomas, een student die Bart begeleid heeft, want ook dat hoort bij een PhD. Welkom bij aflevering 6 van podcast Breaking the High Load.
Welkom Stijn, en een dames applaus voor Stijn van Genen.
En welkom Bart, iets korter voor jou. Aflevering 6. We zijn een beetje aan het einde van de serie. We hebben alles besproken van wetenschappelijkheid tot implementatie uiteindelijk.
Nou, mijn hele leven is naar boven.
De afgelopen 5 jaar van jou is hier helemaal op tafel gelegd en opengesneden.
Opengesneden kadavers.
Ja, dat was niet toevallig. Nu zijn we dus eigenlijk een beetje aan het einde. We gaan in deze aflevering een beetje reflecteren op het avontuur. Hoe is het allemaal gegaan? Wat had er beter gekund? Nou ja, wat heb je ervan geleerd? Etcetera. Maar eerst, want we hebben eigenlijk niet een soort van algemene conclusie gedaan. En dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel van wetenschap, is dat je toch nog wel even terugkijkt van wat hebben we nou eigenlijk gedaan? Wat hebben we fout gedaan? Wat moet er in de toekomst gebeuren?
Ja.
De conclusiediscussie. Kun je daar een soort samenvatting van geven?
Ja, zeker. Ja, dus eigenlijk net zoals in het proefschrift bouw je op met een introductie. Eigenlijk een beetje, en dan hebben we onze het middendeel, de aflevering 2 en 3 ging wat meer over wat hebben we gemeten, wat is belangrijk, bepaalde blessuremechanismes. En nu zal afsluiten met een discussie, dus een beetje de vorm zoals we in de wetenschap dat ook doen. In een discussie eigenlijk heb ik een soort van blessuremodel verder ontwikkeld. En eigenlijk zeggen we wanneer kan nou een blessure ontstaan? Welke biomechanische parameters zijn belangrijk? En eigenlijk kan je het zien alsof een soort van desktop aan verschillende knoppen waar je aan kan gaan draaien. Dus wanneer heb je een hogere kans op blessures? Nou, de ene knop is het aantal ballen dat je gooit. Nou, dat wisten we al wel. Er is een pitch count limit. Daarin was het een en ander al bekend.
Hoe meer ballen je gooit, hoe eerder je geblesseerd raakt uiteindelijk.
Als je geen bal gooit, raak je ook niet geblesseerd. Hè, in dat opzicht. Maar dan gaat het om de grootte. Dat vonden we. Hè. Dus de belasting op het UCL. Op het bandje, de elleboogbelasting. Dus enerzijds de grootte. Dat is een knop waar je aan kan gaan draaien. Dus kan je die naar beneden gaan stellen. En de derde knop is eigenlijk de knop van de variatie. Dus gaat nou die variatie toenemen bij spelers, wordt die minder.
Variatie in belasting hebben we
in
dan
belasting.
Ook toch, hè? Dus de ene pitch heb je zulke belasting, de andere pitch heb je zulke belasting.
Klopt, ja.
En hoe groot die verschillen daartussen zijn, dat is eigenlijk de derde knop die van invloed heeft.
Precies, ja. En die variatie is een wezenlijk verschil en is echt anders dan de coördinatievariatie. Dit is echt de belastingvariatie. Is wat je zegt. Helemaal,
okay, dus niet het verschil in beweging, maar echt in belasting.
In belasting, ja. En dan hebben we de vierde knop. En dat is eigenlijk het shielding effect. Het beschermde effect van die spieren. Dus als die spieren beter kunnen beschermen, dan zal er waarschijnlijk ook minder kracht op het UCL-ligamentje komen.
Ja, dat was een van die onderzoeken. Kwam heel duidelijk uit. Oké, er moet wel een rol zijn van die spieren, want anders zou dat bandje iedere keer scheuren. En hoe groot dat effect is, hoe groot dat beschermende shielding effect, zoals je het noemt.
Ja.
Dat is dan eigenlijk de vierde parameter van kans op blessure.
Precies, de vierde knop is het shielding effect. En dan de vijfde knop is eigenlijk nog de mate van herstel. Dus hoe snel herstelt een bandje? In de vorige aflevering had ik ook met Kayen over, hè, dat hij wil weten wanneer hij precies klaar is om te gaan readiness factor.
Ja, wanneer hij hard moet trainen, wanneer hij zacht precies. Niet te hard moet trainen.
Ja, en dat heeft allemaal te maken met herstel. En eigenlijk de tijd daartussen, want het bandje, dus de blessuremate, hoe sterk die is, dat herstelt ook, zo'n bandje in het menselijk lichaam. Waarom we ons niet met stoelen konden vergelijken, als we even terugpakken, hè? Want het bandje herstelt, het ligamentje, de UCL. Maar ook het lichaam herstelt, dus ook het lichaam wordt weer sterker, een bepaalde capaciteit. Omdat pitch is een hele beweging, dus niet alleen maar het bandje, maar echt je spier moet allemaal optimaal functioneren. Dat moet je ook de tijd geven om te herstellen. En die factor is ook een bepaalde knop waar je aan kan gaan draaien. En ook een hele interessante knop. Nou, en eigenlijk al deze informatie samen hebben we in het proefschrift eigenlijk in het onderzoek laten zien dat is belangrijk. En er zijn ook weer volgstappen die gedaan moeten worden. Zoals bijvoorbeeld, hoe gaat die variatie, als we even terug gaan naar de knoppen van de belasting en de variatiebelasting, hoe verandert die over de tijd? Wij hebben op één moment gekeken. Maar misschien tijdens een seizoen, dus in een seizoen, is die anders dan wanneer ze off-season zijn, de spelers. Shielding effect, zelf de spieren worden misschien sterker tijdens een seizoen dan later tijdens een seizoen. En dat is de reden waarom we in het begin eigenlijk een longitudinale cohortstudie willen doen, zo'n lange termijn studie, wat uiteindelijk niet kon.
Maar, vanwege COVID.
Toch? Vanwege COVID, ja, ja. Vanwege COVID kon het niet doorgaan. Maar dus nu met deze kennis en dan de samenwerking met onder andere Pitch Perfect, maar ook met andere sensorbedrijven, is het interessant om toch op lange termijn veel data van spelers te gaan verzamelen. En de implementatie van het blessuremodel, kunnen we dat soort vragen gaan beantwoorden.
Nou, dus nu, je hebt eigenlijk heel duidelijk nu zijn van dit zijn de vijf knoppen waar je kan, de vijf parameters die van belang zijn bij het ontstaan van zo'n blessure.
Ja.
En nu is de kwestie van over langere tijd over al die vijf punten de data te gaan verzamelen, zodat je op grote schaal kan een model kan gaan maken wat echt heel specifiek kan zeggen.
Precies.
Wanneer.
Ja. En deze kennis kunnen we nu al richting de coaches en richting iedereen brengen. En uiteindelijk voor het ontwikkelen van echt een predictiemodel en een preventiemodel zijn dat hele belangrijke factoren die van belang zijn om te gaan gebruiken. Zodat we uiteindelijk kunnen zeggen, een soort van early warning systeem. Kijk uit, want nu heb je een grote kans op blessure.
Dus echt een soort voorspelmodel wat gaat zeggen, oké, je hebt nu deze week wel heel veel, of de afgelopen vier weken wel zoveel gedaan. En nu echt even een stapje terug, Kajen, want anders dan...
Dan neem je de kans heel erg toe. En je weet, je kan nooit echt een blessure precies voorspellen. Maar het is meer de management, de risk management, een percentage, de kans neemt toe.
Precies.
Ja.
Oké, dus dat, dat is eigenlijk een soort van conclusie, discussie, verhaal van je onderzoek. Je noemt al een paar discussiepunten. Ja, die lange termijn studie hadden we graag willen doen, kon niet door COVID.
Ja.
Zijn er nog meer dingen waar je terugkijkt dat je denkt, hadden we net anders kunnen insteken of beter kunnen, wetenschappelijk gezien, zeg maar?
Dingen die ik nog wel anders had willen doen is, en wat ik eigenlijk al zei, of lange termijn meten. Bijvoorbeeld met die studie, kijken naar het bandje. Dus we hadden van tevoren gegooid, gemeten. En dan gingen ze heel veel ballen gooien en dan gingen we opnieuw het bandje opmeten. Om te kijken of die misschien dikker was geworden of dat de gap, de gewrichtspleets toenam.
Oh ja.
Hebben we eigenlijk direct erna gedaan. Maar het was heel interessant achteraf om te kijken, oké, hoe zou het misschien de dag erna, zou die dan misschien dikker zijn geworden? Omdat juist een adaptatie of een reactie vaak later komt. In plaats van meteen direct.
Meteen na die 100 ballen heb je het dan over.
Ja, dus we hadden meteen naar die 100 ballen gemeten. Maar eigenlijk was het misschien wel interessant. Ik verwacht dat misschien dat daar wel een resultaat in zat. Dat als je een dag later ging meten, dan zie je misschien wel een verschil in dikte. Omdat het dus dan een soort van vochtophoping was.
Is er een nacht overheen gegaan, heeft je lichaam...
Ah. Ja. Dus in dat opzicht... als ik terugkijk, in het begin dacht ik natuurlijk, we gaan heel veel blessures oplossen. En uiteindelijk komt het alleen maar op een bandje wat heel erg voor honkbal is. Maar ik denk wel dat al de kennis die we opgedaan hebben ook heel erg toegesplitst kunnen worden naar andere sporten. Dus eigenlijk heel het variatiemodel, heel belastingmodelletje, dat is niet... Het is heel nuttig voor de honkballers. Maar ik denk ook heel erg dat het voor tennissers en andere overbelastingblessures heel interessant kan zijn om dat ook daar te gaan gebruiken.
Oké. Ja, en is dat echt specifiek dit model? Of is dat meer een soort van werkwijze die nu toegepast kan worden op andere sporten? Ja. Bijvoorbeeld dat shielding effect kan op andere punten natuurlijk weer veel, veel kleiner of groter zijn of...
Ja, nou ja, bij tennis, bijvoorbeeld bij de tennis service, weten we dat de belasting qua dat moment rondom de elleboog ongeveer even hoog is als bij honkballers. Maar die hebben natuurlijk een tennisracket in hun handen. Maar we zien daar veel minder UCL-blessures dan bij honkballers. Ook omdat ze hun schouder, die extra rotatie waar ik het over heb, is om het achterdraaien
van
de bovenarm. Die is een stuk minder erg, dus dat is een factor. Maar het zou ook kunnen zijn dat die dus misschien omdat ze hun racket vasthouden, knijpen ze in het racket, waardoor er juist meer shielding effect is van die spieren, waardoor ze daarom misschien minder klachten krijgen van de UCL. En dat is wat interessant als je daar een beetje breder over gaat nadenken, van oké, kan je dan misschien bij andere dingen verklaren? Maar ik denk heel het principe van het blessuremodelletje met de verschillende knoppen, dat kan je denk ik op heel veel sporten toepassen, zeker op die explosieve sporten. Bijvoorbeeld hardlopen, bijvoorbeeld achillesblessures of achillestendinopathie. Is natuurlijk een repetitieve beweging. Dat is misschien anders toe te passen dan bij honkbal of tennis. Wat in verhouding minder slagen heeft. Zeg maar.
Ja, precies. Een sport waar je echt zo'n korte explosief moment van heel veel kracht en belasting hebt.
Ja. Nou ja.
Het lijkt meer op weet ik veel, kogelstoten dan...
Speerwerpen. Dus eigenlijk heel veel bovenhandse sporters waar je dan naar kijkt. Wat zou ook bovenhandse sporters, speerwerpen, volleybal, tennis, service dan. Honkbal.
Basketbal voor een gedeelte. Basketball.
Ja, en basketbal is in principe weer niet zo'n hele snelle beweging. Dat is natuurlijk meer precisie.
Meer, dat is waar.
Maar wel de quarterback bij de NFL, bij het Amerikaanse voetbal. Dus dat soort...
Dat soort sporten zouden we hier allemaal goed naar moeten kijken.
Ja,
zeg maar,
precies. Ja.
Oké, okay, duidelijk. Nou, goed om even zo een beetje samenvattend te kijken wat nou eigenlijk het resultaat is van jouw werk de afgelopen jaren.
Ja.
Dat is natuurlijk allemaal niet zomaar gekomen. Dat is best wel een zware periode geweest, tenminste. Dat kan ik me zo voorstellen. Je hoort af en toe best wat... toevallig net bij de lunch nog een mede-PhD'er die zit te vertellen dat de een en de ander aan het omvallen is ongeveer.
Ja.
En het was een tijdje geleden ook best in het nieuws dat sommigen het allemaal zo zwaar hadden en dat professoren best streng zijn. En hoe is jouw ervaring daarmee?
Ja, ik kan eigenlijk alleen maar in dat opzicht vanuit geluk spreken dat ik gewoon een heel fijn begeleidingsteam heb en heel veel mensen waar ik mee samen heb kunnen werken die heel fijn waren. Nou, dat hoorden we al in de vorige aflevering natuurlijk met wie we samen konden werken.
En straks ook nog wat meer waar jij persoonlijk echt aan samen werkt vanuit de universiteit.
Precies, ja, dus echt met begeleiders en met Ton en met studenten. Ja, ik een mooie quote, voor je proefschrift moet je ook stellingen doen. En een van mijn stellingen gaat misschien worden, iedereen kan zijn eigen berg beklimmen, maar dan ga je nooit gezamenlijk de top bereiken. En dat vind ik wel een hele, ook wel centraal stond in mijn... Pier ziet ook wel een van mijn krachten, denk ik, is gewoon met elkaar bij elkaar zetten en samenwerken. In mijn eentje kan ik het niet.
Hmm.
Dus juist van, hè, waar kunnen we elkaar krachten bundelen? En dat heeft voor mij met Ton is het heel geweldig geweest. Want Ton die is gewoon heel goed in programmeren en die veel nauwkeuriger in de zin van structuur aanbrengen. En ik was weer degene die dan met iedereen ging kletsen. En zo zaten echt de beste van elkaar naar boven te halen. Wat denk ik, als je dan samen een meting bijvoorbeeld doet, dat de een dat regelt en de ander doet dat. En ik denk dat dat voor heel veel PhD'ers heel goed zou zijn om gewoon meer samen te werken met elkaar. En ook dat de begeleiders voor mij ervoor openstaan. Want er zijn ook begeleiders die zouden zeggen, nee, een PhD doe je eentje. Ja, iets meer vanuit vanuit vroeger gedacht.
Ja.
Jij moet die metingen doen, maar ik denk juist dat we veel moeten gaan samenwerken in de wetenschap.
Ja, ja. Oké, mooi om te horen dat het bij jou allemaal wat dat betreft redelijk soepel is gegaan. En dat die samenwerking, daar zit wel echt, daar heb je echt veel kracht uit gehaald, denk ik.
Ja,
als ik het zo beoordeel.
En ook genoeg momenten dat je denkt van, pff, het werkt niet. En dat een artikel weer wordt gereject bij wijze van spreken. Of iets wat niet meewerkt en de sensor niet werkt. Hè. We hebben ook wel een paar keer op het veld staan. Dan sta je
nog maar niet te spreken over corona.
Corona gaan we het even niet over hebben, nee. Ja. Precies. Aan de andere kant heeft het ook weer structuur aan mij gegeven. Dat ik had zoveel dingen die ik kon doen. En daarom moest ik dit gaan doen. Ja, het was niets anders.
Het werd een beetje gedwongen keus om bepaalde dingen te
gaan doen.
Het werd makkelijker om nee te zeggen tegen bepaalde dingen. Ja. Kan ik me voorstellen.
Ja, en over corona gesproken. Een van de dingen wat je bij een PhD ook doet, is natuurlijk je geeft lessen. Nou, dat werd dan uiteindelijk tijdens corona online. Maar ik heb ook gewoon lessen in biomechanica gewoon fysiek gegeven voor corona en ook daarna. Maar wat ik ook heel erg leuk vond in mijn promotie is begeleiden van studenten. En eigenlijk als je naar elk hoofdstuk van mijn proefschrift kijkt, is er wel een student bij betrokken geweest.
Die dan mee heeft gewerkt aan het onderzoek waar voor hem of haar dan het masteronderzoek is, denk ik.
Ja, dus ik had al ideeën en volgens mijn student, oké, we moeten metingen gaan doen. Eigenlijk in deel 1 samen met Lisette en Eva heb ik heel veel metingen gedaan. En dan in dat deel 2 over repetitive pitching zijn echt heel veel studenten bij geweest van Skien. En Jeffrey en vervolgens zometeen Thomas, die zou ook even aansluiten.
Ja, die sluit zo aan.
Zijn bevindingen. En juist, die hadden, heb ik op deur gewoon, heb ik ze samengezet van jongens, jullie zijn allemaal masterstudenten. Ik weet nog wel dat ik het heel fijn vond om samen met mijn maatje, toen ik in Shanghai zat, te werken. Tijdens mijn master, dus probeer elkaar te helpen. Jullie kunnen heel veel van elkaar leren. En de een die is nu hier zo, maar de ander zit daar. Jullie kunnen waarschijnlijk meer van elkaar leren dan van mij. Omdat iedereen op hetzelfde niveau zit. En voor mij was het heel fijn tijdens corona dat ik ook gewoon contact had met studenten online en hun toch op weg kon helpen, dingen leren en ook na corona en voor corona. Ja. Dat heeft mij tijdens coronatijd wel echt heel erg geholpen om een beetje contact op met mensen.
Beetje contact te hebben en een beetje daar energie van te krijgen. En,
precies, heel veel energie. Ja.
Gaaf, we gaan Thomas zo spreken. Ik ben benieuwd naar, naar zijn verhaal ook.
Ja, en daarnaast gaan we nog spreken met Ton.
Ja, Ton natuurlijk, met jouw PhD-maat, waar het net ook al even over ging, die spreken we zo ook. En nog je begeleider van bovenaf eigenlijk, zo maar te zeggen.
Ja,
de
Marco.
Man die straks handtekening moet zetten, neem ik aan, als het allemaal klaar is. Dus leuk. Dus hier is Thomas van Hogewouw, masterstudent die jij op dit moment aan begeleiden bent met zijn scriptie.
Ja.
Dus ik ben benieuwd naar jouw ervaringen rondom dit project als soort van met Bart als begeleider. Welk artikel heb jij aan meegewerkt? Wat is jouw masteronderzoek precies?
En mijn masteronderzoek ging eerst een beetje over dit heel repetitive pitching verhaal met de spieractiviteit. En toen hebben we die resultaten gebruikt in een vervolgstudie waar we een model wouden maken die kon kijken welke aspecten van vermoeien zijn eigenlijk veroorzaakt door vermoeien en welke zijn eigenlijk veroorzaakt door een ander soort variabel. Dus daar heb ik naar gekeken.
Ja, dus Thomas heeft een deel in aflevering 3 over dat, hè, de spieren die belangrijk zijn, maar ook de variatie, dat dus heel erg individueel anders is. En voor zijn echt afstuderen, hij heeft ook meegeschreven met het artikel. En voor zijn afstuderen heeft hij nog weer een stapje verder gegaan. Door echt naar echt een statistisch model eigenlijk. In Auburn toch? Heb je daar de...
Ja, daar ben ik geïntroduceerd aan dit statistisch model. Er was een student daar die daar zelf mee werkte. En die wij hadden samen het idee van dit is een model die vaak wordt gebruikt bij bijvoorbeeld psychologie om te bepalen welke factoren zijn eigenschappen van bepaalde psychologische ziektes. Maar wij dachten, er zijn heel veel ideeën over welke dingen lopen in vermoeien met honkballers. Maar als wij zouden kunnen kijken welke gebeuren samen vaak, dan kan je een beter idee krijgen van zijn dit daadwerkelijk echt gevolgen van vermoeien.
Nou ja, dus om goed dat statistisch te bewijzen eigenlijk wat we hier meten is daadwerkelijk het effect van vermoeien.
Ja, dus in plaats van dat het bijvoorbeeld, dan zeg je oké, we gaan iemand 100 ballen laten gooien en dan op het einde zien we een verschil dan in het begin, dus dat komt door vermoeien. Kunnen we nu zeggen, nou al deze dingen die wij vermoeden zijn veroorzaakt door vermoeien. Als wij kunnen zien dat die vaak samen optreden, dan kunnen we iets beter kwantificeren, zou het daadwerkelijk vermoeien kunnen zijn.
En je bent, begreep ik net, bijna klaar nu met je masterscriptie. En Bart gaat dat dan beoordelen. Dat is een beetje hoe de...
Bart is één van de beoordelaars. Ik denk, ik wil niet zeggen de minst belangrijke. Maar ik denk de professoren en ik heb een derde begeleider, een professor en dan Bart als daily supervisor.
Oh, je hebt de dagelijks contact.
Ja, dus precies. Ik ben eigenlijk de dagelijkse begeleider. Net zoals Marco Hozemans mijn dagelijkse begeleider is. Er is een soort van hiërarchie in, maar dat is niet per se hiërarchisch. En Dirk-Jan Veger, ook mijn begeleider, de professor. Dat is dan ook weer de begeleider van Thomas. En Thomas en ik hebben eigenlijk dagelijks contact. In elk geval, ik ben echt dagelijks begeleider. Eén keer wat frequenter in het begin met schrijven. Toen met data-analyse hoef ik niks te doen. Dat heeft Thomas een beetje allemaal gedaan. En op het einde weer en nadenken. Wat is nou je onderzoeksvraag? Kritisch blijven kijken. Dan kom je wat meer in beeld. En dat verschilt heel erg per student. Dus de ene student heeft soms veel meer hulp nodig op data-analyse, statistiek. En de andere heeft veel meer hulp nodig op het schrijfgedeelte. Ik zit te denken, hoe ben je eigenlijk bij het project ook weer gekomen?
Nou, dat was schamend genoeg 1,5 jaar geleden of zoiets, geloof ik.
Dat was tijdens corona, toch?
Ja, dat was net op het einde van corona aan. En dat was deel van het probleem eigenlijk. Ik had toen Dirk-Jan Veger een e-mail gestuurd. Want ik zocht een stageplek ergens in Europa dat een beetje met sport en biomechanica te doen had. En hij was daarvan een docent van een vak. En ik dacht, misschien kan hij mij de juiste richting opwijzen. Dus ik vroeg hem simpelweg gewoon, is er een stage mogelijkheid ergens? En hij zei toen, ik zag op je cv dat je honkbal hebt gespeeld. Super cool. Dit is Bart. Hij is honkbal PhD student. En morgen is er een afstudeerpresentatie van Voskien. Daar moet jij ook bij zijn. Welkom tot het honkbalonderzoeksgroep ongeveer.
Ja, en ik had ook ingebeld volgens mij. Dan denk ik wel, hier is Thomas.
Letterlijk. De dag voordat het afstudeerproject van Voskien of presentatie was, werd ik geïnteresseerd aan jullie allemaal. En toen was ik erbij. En toen gelijk dacht ik, dit is super cool, want ik heb zelf honkbal gespeeld. Ik was schijnbaar de eerste die de honkbalonderzoeksgroep binnenkwam die het überhaupt een keer heeft gespeeld.
Die zelf honkballen.
Ja.
Wow. Dus ook pitcher, als pitcher?
Ja, heb ik ook gedaan.
Okay. Dus, wil jij zo vertellen?
Ja, er is een reden dat ik ben begonnen met onderzoek. Dat was omdat ik niet zo goed was in het spelen.
Waarschijnlijk nog steeds beter dan ik, hoor. Maar
nee.
Mooi dat ik hier formuleerde.
Nee, ik ben eigenlijk... de hele master van BME ben ik gaan doen omdat ik zo'n 6-7 jaar geleden in Delft was ik zelf de voorzitter van de honkbalvereniging, de studentenhonkbalvereniging hier. Toen kreeg ik e-mails binnen van Dirk-Jan Veger van wij zoeken honkballers om als proefpersonen te functioneren in ons onderzoeken. En hebben jullie daar proefpersonen of hebben jullie pitchers? En zo ben ik eigenlijk in contact gekomen met Dirk-Jan Veger 7 jaar geleden voor studies die al voor Bart liepen. Om proefpersonen te brengen.
Ah, en toen dacht je van, dat vind ik eigenlijk wel interessant.
Ik zag dat. Toen ik een master ging kiezen, dacht ik, Ik heb geen idee, nou, zoveel studenten weten niet wat ze willen doen. Ik wist het ook niet. En toen dacht ik, nou, honkbal is super cool. En ik zie dat dit een element is van BME. Nou, ik kies BME maar. En eigenlijk heb ik daar de juiste keuze gemaakt.
Ja. En BME is Biomechanical Engineering?
Nou, voor mij is het Biomedical Engineering. Maar Biomechanical en Biomedical Engineering, die doen bijna alles samen. Het is gewoon een beetje een keuze tussen een paar vakken.
Ah, ja, je hebt twee verschillende tracks voor de master. BMD en BME. Maar de afdeling waar ik dan bij zit is Biomechanical Engineering.
Ja, precies. Ja. Oké, en wat voor bachelor heb je gedaan dan?
Ik heb werktuigbouwkunde gedaan.
Oh.
Ook hier in Delft.
Oké, dus echt meer vanuit technische kant.
Ja, en dat merkte ik ook heel erg in mijn tijd in Auburn. Heel veel mensen
dat was in Amerika?
Dat was in Amerika, ja, in Alabama. Heel veel mensen die in het sportwereldje belanden, die komen van een medisch achtergrond of een sportpsychologie achtergrond of zoiets. Terwijl ik van een heel erg technisch achtergrond kwam. Maar juist dat kan ook wel heel gunstig zijn. En voor mij was dat heel leuk. Zoals Bart al zei, voor sommige mensen is er meer begeleiding nodig bij schrijven. Sommigen bij de techniek. Maar voor mij is dat dan net een andere ervaring dan andere studenten.
Ja, ik kan me voorstellen. Dus voor jou dat stuk met sensoren en zo, dat is helemaal in jouw straatje.
Echt mijn ding. Ja, dat vond ik leuk.
En je bent naar Auburn gegaan. Want we hadden met Auburn ook een soort van samenwerking. Die Dirk-Jan dan ook.
Universiteit
met,
daar.
Universiteit daar, ja. En een student van die ik ook begeleid heb, Anne de Zwart, die had al gezeten. En toen de contacten en Thomas wilde heel graag naar buitenland. Mm-hmm. En toen deed jij voor je internship
dus
een beetje beide.
Uiteindelijk, want ik was naar Dirk-Jan gegaan voor een stageplek ergens. En dat is, toen kwam corona. Dus weer ging er iets niet door en dan weer iets niet door. En dan bla bla bla. En zo bij de derde of vierde plek, Amerika was een van de eerste landen die gewoon zei, kom maar gewoon lekker, leuk. Toen had ik de kans om weer terug te gaan naar Amerika, want ik heb er vroeger ook gezeten. En om honkbalonderzoek te doen, wat eigenlijk gewoon super cool is.
Ja, want dat is wel de place to be.
Dus ik kon daar ook data, want hoe Bart en ik ons data hebben gehad voor onze papers, is een heel langdurig proces waar je één persoon per dag een beetje kan zien. En het is echt een heel groot element van je PhD of je master doen, is dat data verzamelen. Terwijl het daar gewoon op een soort continue doorloopcyclus gaat. No offense, veel betere atleten.
Dat kan ik me wel voor. Dus je hebt daar ook echt heel veel metingen gedaan.
Bijna elke dag, ja.
Oh. Ja. Hebben ze echt gewoon een lab ingericht.
Specifiek hiervoor, dus hoef je niet naar de lokale KNVB om...
Dus die hadden hier het probleem dat ze moesten gaan zoeken inderdaad de KNVB of hoe ga ik het meten?
Nee, er staat gewoon een rij. Een rij en pitchers, klaar.
Ja. Wow, was even spannend of je Amerika in kwam, toch?
Heel drama, maar ja, dat is altijd zo, toch?
Ja. Uiteindelijk allemaal goed gekomen.
Uiteindelijk wel.
Ja. Nou, had jij dan niet ook naar Amerika moeten gaan voor je PhD? Of voor een gedeelte daarvan? Of...
Nou,
of doe je dat
even,
dan op deze manier?
Het is nog even sprake geweest om naar Japan ook te gaan. Om daar metingen te gaan doen eigenlijk met die cohortstudie dat we eigenlijk bedacht hadden. En met sensoren van die we dan allemaal hadden, zouden we heel snel data kunnen verzamelen. Maar corona, dat kon ik niet. Ja. En nu is er wel plan bij conferenties. Ik ben wel natuurlijk naar een conferentie en ben ik in Canada geweest. En dat is heel grappig. Want dan sta je daar te vertellen over je onderzoek. En in één keer is iedereen... Je kan gewoon een stap verder beginnen met je verhaal. Iedereen is geïnteresseerd. Wow, gaaf. Doe je dat ook in Nederland, onderzoek in honkbal? In plaats van dat je eerst moet gaan vertellen, waarom doen we het in Nederland? En dan, oh leuk, maar je deed toch ook bij tennisonderzoek?
Ja.
Ik vind het ook leuk om over te vertellen. Dat is zo belangrijk, maar het leeft daar gewoon veel meer. Wat ook logisch is. Dus dat is wel...
Het is een ander kennis en een ander interesseniveau eigenlijk daar.
Ja. Dus via Thomas en via Anne wel heel veel contact ook met Gretchen Oliver. Dat is dan de dokter Gretchen Oliver, die de professor is. Ja, wel belangrijk in Amerika dat je
dat
professor
zeggen,
zegt.
Ja.
En ik kan hier gewoon Dirk-Jan zeggen. Ja.
Groot verschil.
Ja.
Oké. En wat ik ook wel interessant vind, we hebben deze aflevering ook een beetje reflectie op het hele avontuur van een PhD en hoe dat allemaal gelopen is. Toen vroeg ik mij af, is er ook iets wat jij ziet zitten, een PhD op dit vlak? Of ga je een hele andere kant op?
Nou, ik heb er lang over nagedacht, want ik hou heel erg veel van onderzoek. Maar ik hou eigenlijk heel erg veel van leren en van zelf dat kennis toevoegen. Maar een heel groot deel van een PhD is kennis teruggeven, is het schrijven en ook iets terug aan het wetenschappen geven. En ik ben erachter gekomen in het afgelopen jaar dat het schrijfelement ervan niet mijn... ik wil niet zeggen niet mijn ding is, maar ik was er niet zo goed in. En dus misschien is het nog iets waar ik in de komende tijd naar zal kijken. Maar in de eerste instantie niet. Het eerste plan is om te gaan werken.
Je ziet ook werken.
Mijn excuses. Nee,
in de praktijk.
Ik ben grappig genoeg een paar weken geleden ben ik gecontacteerd door een professioneel team in Amerika die juist vroeg, oké, nou, wij zoeken mensen die ongeveer hetzelfde onderzoek doen, maar dan in het privésector, dan voor een
team. Voor een particuliere team. Oh, wat vet.
Hij wel.
Hij mag gewoon...
Ja, precies, hij wordt gewoon...
Nou, uiteindelijk schijnt het weer een probleem te zijn dat ik geen Amerikaan ben. Je weet.
Oké, nou ja.
Maar wie weet.
Ah, dat is natuurlijk wel een compliment al dat je überhaupt daar voor gevraagd bent.
Dat je in de picture staat.
Precies.
Ja, dus dat is wel cool.
Ja.
Dus, wie weet zit ik over een jaar daar.
Dan gaan we je nieuwe in de podcast uitnodigen.
Doen.
En dan, ja, dan spreken we weer. Dan is echt ter plekke dan je kennis toepassen in de topsport.
Ja.
Nou, gaaf. Dankjewel, Thomas. Leuk om je te spreken.
Graag gedaan.
Om even te horen hoe het vanuit jouw perspectief gegaan is en wat je er van gemaakt hebt. Dus dank daarvoor.
En thanks, Thomas.
Succes met je afstuderen.
Thanks.
Ja, laatste loodjes.
Nou, leuk om Thomas ook even te spreken. Vanuit, hoort natuurlijk ook bij een PhD, het begeleiden van studenten. En leuk om te horen dat je enthousiast is over zijn onderzoek en daar ook mee.
Het project.
Over het project en daar wellicht mee verder gaat zelfs in zijn werk. Dus,
ja, dat is ook waar je als universiteit uiteindelijk studenten voor opleidt.
Ja.
Dat ze voor de arbeidsmarkt geschikt zijn en daar hun deel aan gaan toevoegen.
Ja.
En zeker met dit soort vanuit het Sport Engineering Instituut, dat we in TU Delft hebben, dat ook echt richting de sportkant, het ontwikkelen van nieuwe modellen, het ontwikkelen en die kennis, die kritische kennis mee te geven, dat uiteindelijk gebruikt kan worden in de sportpraktijk. Of uiteindelijk komen we ook op hele andere plekken terecht natuurlijk, studenten.
Ja, inderdaad. Ja, precies. Nou, het is inderdaad niet heel vaak dat het zo specifiek die kennis wordt toegepast weer. Dat, soms zit je door een algemene andere functie waar je wel je opleiding als soort van basis gebruikt, maar hier, wellicht als het allemaal zover komt, is het behoorlijk...
Ja, dan heb je het hele academische proces van ik heb een vraag. Die vraag moet heel goed zijn, want als je een te open vraag stelt, dan kan je hem niet beantwoorden. Dat wil je meegeven, kritisch kijken, zelf onderzoek doen. En dat is een soort van cirkel uiteindelijk je resultaten laten presenteren. Dat moet je ook kunnen, de conclusies kunnen trekken. En die stappen allemaal, dat neem je gewoon mee in het dagelijks leven. Waarbij je dat gewoon eigenlijk op heel veel manieren kan doen. Eigenlijk een start-up is eigenlijk ook niet... Kan je ook een beetje die proces heel erg toepassen, bij wijze van
spreken. Ja, absoluut. Dat past daar zeker goed bij. Oké, en dan nu de volgende waar je heel nauw mee hebt samengewerkt.
Ja, heel nauw.
Heel nauw. Zijn naam is al een paar keer gevallen.
Ja.
Ton Lenen, mede PhD'er.
Ja.
Laten we hem gewoon bellen. Nou, welkom Ton. Ik heb je net kort geïntroduceerd, de mede-PhD'er van Bart eigenlijk. Je naam is regelmatig gevallen in de podcast. Volgens mij ben je iemand waar Bart veel steun aan heeft gehad in de afgelopen jaren. Het is natuurlijk niet niks, zo'n PhD. Kun je kort ook iets vertellen over jouw rol in dit onderzoek? Want jij doet ook iets met bovenhandse sporters of iets met honkbal. Of wat is precies jouw plek hierin, zeg maar?
Ja. Nou, ik heb natuurlijk inderdaad heel lang, heel kort met Bart samengewerkt. We zaten in dat opzicht ook in hetzelfde project. Breaking the High Load. Ik weet niet of die naam ook al regelmatig is.
Zeker, zo noemen we zelf de podcast.
Heel mooi. Maar inderdaad, een van de speerpunten was natuurlijk om te kijken naar de honkbalpitcher. En vooral ook naar de tennisspelers. Waarbij we dan ook voornamelijk even naar de service hebben gekeken, naar de tennisservice. En het feit dat we natuurlijk allebei in hetzelfde project hebben gezeten, hebben natuurlijk allebei heel veel met honkbal en tennis gedaan en de bovenhandse sporten. Ja, zeker.
Oké, en waar heb jij jouw onderzoek op gericht? Want Bart gaat natuurlijk echt over de blessure, de UCL en de belasting daarop en de variatie en de shielding effect en et cetera. Waar was jouw focus?
Mijn focus lag inderdaad wel iets anders. En ik denk dat ik in mijn onderzoek wat meerdere thema's heb die voorbij zijn gekomen. Een van de dingen is bijvoorbeeld de kinetic chain, de kinetische keten. En we hebben vooral in ons onderzoek ook proberen te verklaren waarom de honkballer nu in staat is om zo hard die bal te kunnen werpen. Van de bekende 100 mijl per uur. En die kinetische keten is een soort van mechanisme die in het onderzoek veel voorkomt, die we gebruiken om dat te kunnen verklaren. Daar hebben we vooral naar gekeken. Een van de dingen was onder andere, we hadden die honkballers helemaal vastgetaped. Dus we hadden uiteindelijk hun bekken en hun romp in elkaar vastgezet.
Niet aan de muren.
We hebben ze niet aan de muur vastgezet. Nee, dat maakt het werk natuurlijk alleen maar moeilijker.
Is dit door de ethische commissie ook gegaan? Of,
Ja, zeker. Ja, okay, zeker. Okay. Nee, dat hebben we wel allemaal netjes afgedekt.
Ik had ook niet
en anders. Uiteindelijk, ik kan ook niet anders. En op zich moet ik ook wel zeggen dat de pitchers vonden het zelf ook wel uitdagend, hoor. Om inderdaad een keer met dat dek en die romp vast uiteindelijk die bal te mogen werpen. En we hebben uiteindelijk gekeken inderdaad wat dat doet. Een van de resultaten van was heel verrassend dat ze blijkbaar toch wel in staat zijn om wel even hard te kunnen blijven werpen. Oh. Dus je ziet toch dat die topsporters best wel wat strategietjes nog achter de hand hebben om toch gewoon lekker die harde bal te kunnen werpen. Ondanks dat we eigenlijk iets met hun lijf hebben gedaan.
Oké, dus dat laat eigenlijk een beetje zien dat de kinetische keten misschien toch minder belangrijk was dan jullie dachten voor het onderzoek. Of?
Nou ja, ik weet niet of die minder belangrijk is. Ik denk dat die vooral misschien anders werkt dan we in eerste instantie dachten.
Okay,
of dat er toch de verkeerdere manieren zijn waarop dat die zou kunnen werken. Dus we begrijpen het misschien nog niet zo goed als dat we zouden willen.
Ja, dat is ook vaak in de wetenschap ben ik bang, of niet?
Ja, dat is zeker zo.
Ja, want we hadden eigenlijk verwacht dat de belasting bijvoorbeeld op de elleboog hoger zou worden als we die keten verstoren. Dat is die hele de ketchup fenomeen. Ketchup, geen mayonaise, die grap maken we heel vaak. Maar de ketchup van het opvangen, dat je ergens moet je gaan corrigeren om toch zo hard te gooien. Nou ja, Ton die heeft dat ook laten zien dat dat helemaal niet zo is. Ook qua vermogens, de output worden veranderd niet zoveel. Maar het enige wat we wel zagen, Ton, was een hogere pelvisrotatie.
Ja, klopt. Ja, dus die pelvisrotatie die was inderdaad wel hoger.
De bekkenrotatie, toch?
De bekkenrotatie, ja, klopt. Ja, dus we hadden heel erg het idee dat in die kinetische keten dat uiteindelijk alle delen van je lijf daarin mee moeten werken. Dus dat er energie wordt overgedragen vanuit je benen, naar je bekken, naar je romp en uiteindelijk naar die armen en uiteindelijk naar die bal. En dat als er dus vroeg in die keten iets fout zou gaan, dat je dat later zeg maar dan nog zou kunnen corrigeren. En dat is in ieder geval iets wat we niet zien. En zoals Bart ook terecht zegt, we zagen juist eigenlijk veranderingen al eerder in de keten. Dus dat laat ook maar zien dat er dus wel iets, dat die pitchers toch onbewust iets hebben aangepast in het bewegen om toch te kunnen blijven werken, maar dat niet op de plaats is waar we dachten dat het was.
Ja.
Dat is namelijk ergens bij die schouder en die elleboog.
Ja, nou ja, dat zijn juist de dingen die je wil vinden, toch? Dat is ook wel een mooi resultaat.
Ja, zeker. Nou ja, in het onderzoek hebben we natuurlijk vaak een hypothese. Hè? Je denkt te weten hoe iets werkt vanuit de literatuur en je gaat dat natuurlijk testen. Dus het is altijd wel verwonderlijk als je uiteindelijk dingen vindt die je eigenlijk niet had verwacht.
Ja, mooi. En even over de samenwerking. Ik herinner me nog in de eerste aflevering zei Bart al dat er vrij snel dat er veel frustraties ook waren. En toen zei ik, nou, daar komen we later nog wel op. En ook dat jullie daar samen in werkten, dat wel heel fijn was om die frustraties af en toe te kunnen delen en elkaar daarin te helpen. Hoe heb jij dat ervaren de afgelopen jaren met Bart?
Nou, ik moet ook zeggen dat ik van Bart af en toe ook wel aardig gefrustreerd raak. Nee, nou ja, uiteindelijk in het doen van wetenschappelijk onderzoek. Wij hebben vooral inderdaad ook met de toppenbonden gewerkt. Hè? Dus de KNTB, de KNBSB. En ja, wat ik vooral gemerkt heb is dat je bent zelf als promovendus onderzoeker. En je hebt je eigen belangen. En zo heeft uiteindelijk de speler zelf zijn eigen belangen in de training en te kunnen presteren tijdens de wedstrijd. En zo heeft de coach weer zijn eigen belang inderdaad om te zorgen dat hele team inderdaad optimaal presteert. En je wil uiteindelijk toch wel iedereen een beetje met de neus dezelfde kant op hebben staan. Want zij moeten natuurlijk ergens ook deelnemen in je onderzoek. Dus wij zijn heel erg afhankelijk van hun. Wij willen die kennis graag opdoen, ook voor ons eigen proefschrift. En uiteindelijk de kennis kunnen delen met de wereld. Maar ja, bovenal, en daar is Bart nog veel meer mee bezig geweest, is om die kennis uiteindelijk ook te kunnen implementeren in de praktijk. Dus alles wat je in het wetenschap vindt, hoe kun je dat uiteindelijk niet daadwerkelijk bij die coach of bij die speler krijgen. Maar dat klinkt allemaal heel simpel en heel makkelijk, maar de praktijk is toch anders.
Ton, hoe verwoord je dat?
Ja, dat is iets wat je wel merkt.
Ik weet nog wel dat we een keer terugfietsten van het Nationaal Trainingscentrum in Amstelveen. Bij de tennis. Altijd weer op onze vouwfietsjes.
Ja.
En toen hadden we het over de schapen in de wei. Want dat verwoordde je toen heel mooi. Dat popt me een keer op waar je nu over aan het praten bent.
Je bedoelt eigenlijk dat wij een soort van schapenhoeders waren of zo, zeg maar.
Ja.
Ja, inderdaad, om alle schapen dezelfde kant op te krijgen. Ja, nou, zeker, dat was dat ook.
Ja.
Ja. Dus je hebt verschillende petten op als onderzoeker.
Dan heb je het over de spelers en de coaches die je dan een soort van wil sturen naar jouw ideeën. Om jou uiteindelijk je onderzoek verder te helpen, maar voornamelijk ook hunzelf verder te helpen.
Ja, wat ik al zei, iedereen heeft een beetje zijn eigen belang. Hè? Dus ja, wij als onderzoeker willen heel graag uiteindelijk onze metingen kunnen doen, het experiment kunnen uitvoeren en ja, die kennis vergaren. Maar het participeren in een van onze studies is meestal niet op dat moment de meeste prioriteit voor een speler die inderdaad een paar dagen daarna eigenlijk een van zijn topwedstrijden moet spelen en daar fit voor moet zijn. Dus dat is af en toe lastig. Dus je moet inderdaad wel de mensen ervan overtuigen wat het belang is en om mee te doen aan het onderzoek. Omdat ze er uiteindelijk wellicht zelf ook toch beter van worden. Maar ja, dat is natuurlijk wel iets op de lange termijn. Hè? Dus als wij doen die onderzoeken, hè? Je gaat dat eerst analyseren, je gaat dat opschrijven. En voordat het uiteindelijk weer bij de speler terechtkomt en zij er iets aan hebben, dat duurt wel even. Ja, en vaak naar nu trainen, nu de behandeling door de fysio, want ik heb een wedstrijd. Dat is natuurlijk, ja, die prioriteit ligt natuurlijk veel dichterbij.
Ja, die meer korte termijn heeft meer prioriteit.
Ja, zeker. En dat maakt het moeilijk af en toe.
Ja.
Maar ook uitdagend.
Ja, dat is ook de uitdaging en als het dan wel lukt, het mooie wat eruit kan komen en erin zit.
Ja, ja.
Ja, en jullie hebben ook veel metingen dan samen gedaan. En is dat dan, jij helpt Bart bij zijn metingen voor zijn artikel? Of pakken jullie allebei die metingen en schrijf jij er een artikel over, schrijft Bart er zijn eigen artikel over? Of schrijven jullie die artikelen samen? Of hoe werkt dat ongeveer?
Nou ja, uiteindelijk zitten we wel samen in hetzelfde project, maar ja, uiteindelijk als we allebei willen promoveren, moeten we natuurlijk niet een identiek proefschrift hebben.
Nee, daarom.
Dus we hebben inderdaad wel uiteindelijk allebei onze eigen onderzoeksvragen gehad. Maar je probeert daar wel heel snel die samenwerking in te zoeken. Uiteindelijk meerdere handen tijdens die metingen is gewoon ook handiger. Bedoemt dus. Dus dat maakte de samenwerking wel heel fijn.
Ja. Kan ik me voorstellen. Dat heb ik ook wel duidelijk gemerkt aan Bart.
Ja, en ook op samenwerkingsniveau, maar ook het bedenken van bepaalde onderzoeksvragen. Hoe gaan we het aanpakken? Dan heeft toch iemand weer andere ideeën. Al Ton weer die ideeën en ik had weer die ideeën. En dan zo kom je toch samen tot één ding. En soms moet je een beetje schipperen. Bijvoorbeeld op het duur moesten we bepaalde spieren meten. En Ton was heel erg geïnteresseerd in het meten van de pectoralis, dus een spier die aan de voorkant zit. En ik wilde eigenlijk weer alle spieren meten die ik ook al in mijn begin had gemeten. Nou, toen had ik gezegd, nou ja, laten we dan een paar spieren weghalen. En dan meten we gewoon die van Ton. Want dan kan je gewoon en samen weer nieuwe vraagstukken beantwoorden. En uiteindelijk heb ik die drie spieren niet had, heb ik helemaal niet gemist. Zeg maar, op het duur heb je het gewoon, dit is de data waarmee je moet doen. Hier ga je mee verder. En zo ga je door. En dat is gewoon, en naast het onderzoek doen, sowieso ook gewoon het privéleven omheen. Dat je, of het privéleven. Gewoon dat je af en toe een biertje gaat drinken. Nu regelmatig gaan we nog even in een zaakje zitten. Of gaan we schrijven of bij elkaar thuis tijdens corona. Gingen we wel eens schrijven. Gala's van de studievereniging waar we naartoe gingen. Met ook alle andere peers hier. Dus
het is echt wel een hechte samenwerking.
Ja. Ja, ja, en ook eigenlijk binnen het Sanis project, alle projecten die binnen het onderzoeksproject vallen naar blessures, ook met al die andere peers die hier is dan weer, onder andere in Papendal nog allemaal leuke dingen gedaan. Allemaal leuke, ja.
Ja, mooi. Dankjewel voor je bijdrage. Ik denk dat het leuk was om je even te spreken.
Ja, thanks dat ik mijn bijdrage mocht leveren.
Ja, natuurlijk. Je hebt een groot onderdeel gespeeld in Bart zijn werk, dus dan hoor je erbij. En heel veel succes met het afronden van jouw PG ook.
Ja, helemaal goed.
Nou, leuk om Ton ook even te spreken. Dat is toch de naam die het meeste gevallen is, denk ik, in de podcast van iedereen.
Precies, dus, ja, zeker. Ja.
Leuk, we bouwen het mooi op in senioriteit, zou je kunnen zeggen. We beginnen met een student, naar mede-PhD-student en dan nu door naar nog een treetje hoger. Je dagelijkse begeleider.
Precies.
Marco.
Universitair hoofddocent.
Oké. Ja. Dus, en daar zit dan nog een professor boven.
Ja. En een professor is eigenlijk een hoogleraar. En dat kan je worden. Eigenlijk is professor of hoogleraar helemaal geen beschermde titel. Maar dat kan je worden als je op een duur zo'n goede status hebt gedaan. In het onderzoek heel veel hebt betekend. Dan kan je uiteindelijk professor worden.
Dat is iets te hoog gegrepen voor deze podcast, maar we zijn heel blij dat Marco
Nee hoor, we hadden zo Dirk Jan en Frans ook kunnen vragen. Maar ik vond toch het leukste om Marco als dagelijks begeleider te vragen. Die heeft toch het meest van mij dan meegekregen, denk ik. En, altijd heel fijn met Marco samengewerkt. Die altijd heel veel goede feedback kreeg. Vaak als ik dan naar Marco iets stuurde, was het ook altijd echt meteen, kreeg ik alles met rood terug. Maar dat was een hele nuttige, constructieve feedback. En dan had ik ook dingen bij van zo kan je het ook doen. En heel veel geleerd op een manier van schrijven. Maar ook gewoon elke keer, wat een van de dingen die bij Marco bij is gebleven, die ik ook bij mijn studenten vaak gebruik. Wat is je vraag? Wat is je onderzoekvraag? Hè? Waarom doe je dit nu?
Ja, dat moet je wel echt helder en scherp hebben voordat je natuurlijk...
Voordat je iets gaat doen. En dat is toch wel waar je dan heel vaak op hamert. En zo kom je dan bij je onderzoeksvraag eigenlijk.
Ja. Oké, nou leuk. Laten we ook Marco bellen.
Marco Hozemans.
Welkom Marco. Marco Hozemans, universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zoals ik zei, de dagelijkse begeleider van jou, Bart, tijdens je PhD van de afgelopen jaren. Leuk om jou ook even te spreken, om te horen hoe dat allemaal gegaan is de afgelopen jaren. Waar ik benieuwd naar ben is, in het begin, we hebben het in de eerste aflevering ook over gehad, van er is een grote project, Citius Altius Sanius. En daarbinnen wordt er dan gekeken naar blessures bij bovenhandse sporters. Komt die vraag dan, dat onderzoekproject, komt dat vanuit jou of komt dat nog vanuit Dirk-Jan Veger, die er een soort van boven hangt? En hoe komt dat uiteindelijk bij Bart terecht?
Ja, er zit altijd wel een historie achter zo'n route tot het aanstellen van een PhD. En ik weet er niet alles van, want ik ben er pas later bij betrokken. Maar de grote aanvraag daar zijn Frans van der Helm en Peter Beek en Daan Brechtman, als ik het goed weet uit mijn hoofd, ooit mee begonnen. En dat was dan een subsidieoproep geweest, waar zij met z'n drieën de leiding hebben gegeven aan het opzetten van de aanvraag. En vanuit hun plan hebben ze daar andere mensen bij betrokken om daar allerlei kleinere projecten, en kleine dus aanhalingstekens, want uiteindelijk zijn het best grote projecten, onder te hangen. En daarbij is, denk ik, Dirk-Jan Veger betrokken geweest met het onderdeeltje wat dan het project van Bart en Ton is geworden. En zij hebben toen de tijd... ik denk als soort gevolg op een oud fastball project wat we ooit hebben gedaan met Erik van der Graaf als PhD, waarin we voor het eerst even naar pitching hebben gekeken bij baseball. En met dat project gedaan hebbende heeft Dirk-Jan bedacht van daar gaan we in deze nieuwe aanvraag op door. En zo is het. Het eerst gestart met twee A4'tjes in die hele grote aanvraag waar al die projecten in zitten van dat Citius Altius Sanius programma.
Dat is dan het breaking the high load gedeelte, waar het dat zijn die twee A4'tjes eigenlijk.
Ja. Ja.
Ja, van twee A4'tjes naar twee proefschriften, als het goed is.
En 5 jaar verder. Ja. Ja. Mooi. En... ik herinner me dat Bart ook vertelde dat hij in het begin allerlei grootse ideeën had van ik ga alle blessures bij bovenhandse sporters in de hele wereld zo'n beetje verhelpen. Ben jij dan een beetje degene die tegen Bart moet zeggen van maak het kleiner en wat is nou precies, wat is haalbaar, wat is nou precies je vraag?
Nou, dat is natuurlijk wel een beetje mijn rol altijd wel geweest. Dat hangt natuurlijk een beetje van de PhD af die je voor hebt. De ene moet je... moet je een beetje aansporen tot het verzinnen van meer vragen. En de andere die moet je een beetje aansporen tot het verzinnen van wat minder vragen. Maar het is altijd wel een beetje zo. Ik heb het zelf ook op die manier ervaren. Ja, je springt in een traject waarvan je natuurlijk niet precies weet hoe het in elkaar zit. Behalve dat het een soort opgeblazen versie is van je eigen onderzoekstage tijdens je studie. En daar hangt dan een onderwerp aan met slechts twee A4'tjes. En probeer dan maar eens als startende PhD'er die vier jaar moet gaan vullen. Maar eens te bedenken van wat je dan allemaal wel niet kan. En meestal zijn ze, of we, of ik ook, allemaal zo idealistisch om dan te gaan roepen van ja, ik ga het allemaal wel even oplossen.
Ja.
En nou ja, ik heb al problemen bij duwen en trekken op het werk willen oplossen. En Bart wil wel blessures bij bovenste sporten de wereld uit helpen. Nou ja, daar begin je. En dan heb je je begeleiders die dan roepen van nou, laten we eerst maar eens even bij het eerste stapje beginnen. En hoeveel stapjes kunnen we maken? En hoe lang duurt een stapje? En nou ja, voor lieve leek, ik denk dat Bart het zelf ook wel kan ervaren. Wordt het een beetje opgesplitst in leuke deelprojectjes met leuke vragen en een leuk verhaaltje erbij. En dan ben je blij als dat een beetje een geheel bij elkaar is geworden. En dat, nou ja, denk ik ergens voordelig dat je al lang hebt laten varen dat... Dat je alle bovengrondse blessures ter wereld uit hebt willen helpen. Bovendien hadden we, nou ja, in ons geval corona als vervelende stoorzender. Dus dat, ja, dat, ja, maar het is wel een beetje het gebruikelijke proces van promoveren, ja.
Ja.
Ik weet niet hoe Bart, hoe jij dat ervaren hebt, maar of je dit wel herkent.
Nou, ik weet nog heel goed dat ik een keer met Wouter Schallig, daar heb ik mijn bachelorproject gedaan. En dat was Marco, was toen ook al mijn begeleider. En die zei ook van, ja Bart, je hebt wel geluk met de begeleiders die je hebt. Want die houden jou een beetje, die geven een beetje jouw rem tegen, zeg maar. Die, ja. Sommige begeleiders die gaan ook allemaal mee in dat soort projecten. Zeg maar, oh leuk, kan je dit doen. En ik,
ja, komt er nooit zoals, een eind aan.
Ja, en zoals Marco zegt, ik had al genoeg ideeën en zo kun je het aanpakken. En dan is het natuurlijk heel fijn als je begeleiders hebt die precies even zeggen, oké, leuke ideeën, maar ga nu even focussen. En dat hielp wel heel erg. En ik weet nog heel goed dat Marco op een duur viel bij mij het kwartje. En die kwartjes, dan hoor ik ze letterlijk vallen. Bij Marco zijn ze al lang gevallen. Oh, dit bedoelde Marco. Maar van, je hebt je proefschrift en je project eromheen. Dus we hebben project Breaking the High Load. Daar hebben we tennisdingen gedaan. Heel veel studentenprojecten. En daarbinnen valt gewoon een proefschrift. En dat is een onderdeel van al die onderzoeken die we gedaan hebben. En dat moest ik op een duur echt even zo apart zien. Dat oké, hier ga ik voor wetenschappelijk. Maar alle onderzoeken dat we ook bij de tennis hebben gedaan met sensoren. Dat is ook allemaal heel relevant. Maar dat wordt dan niet wetenschappelijk opgeschreven. Of niet helemaal in mijn proefschrift. Maar dat is gewoon een artikel dat wat meer in het grote project valt.
Ja, ja, dus dat staat meer los daarvan. En ja, het is echt een wetenschappelijk proefschrift. Wat belangrijk om dat los van elkaar te zien. Zodat je dat goed op papier kan zetten. Want je probeerde eigenlijk met jouw overmoedige enthousiasme alles
in
daarin
te
verwerken.
Ja. Ja. En dat in te gooien, leuk trouwens. maar zo kom ik, ja, dat is wel wat ik me wel herinner aan Marco die ene keer. Van, oh, oké, ja, wacht. En dat, toen viel het kwartje. Ja, en dat geeft zo'n structuur. Dat is gewoon heel, ja, zonder dat was het niet gelukt.
Ja, ja,
ja. 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 Dat is als begeleider wel een beetje maatwerk, vind ik hoor. Bij de ene promovendus, ja, die moet je echt zeg maar van experiment naar experiment brengen, bij wijze van spreken. En dan heel erg afbakenen. Ja, Bart wordt ook gewoon enthousiast van alle contacten met alle sporters en begeleiders en coaches. En ja, dat, nou ja, zeg maar tegen me als het niet zo is, Bart. Maar daar haalt hij natuurlijk wel een groot deel van zijn werkplezier uit.
Klopt. Ja, zeker.
Dus dat ga ik, ja, dat ga ik, wil ik je dan ook zeker niet ontzeggen. Maar ik heb natuurlijk wel in mijn achterhoofd nou ja, dat we moeten eindigen met een proefschrift op niveau dat door de leescommissie heen komt. En waar jij zo meteen dan je diploma voor krijgt. En dat moet gewoon opgeleverd worden. En nou ja, alles wat eromheen nog het leuker kan maken, dat moeten we natuurlijk vooral blijven doen. Ook natuurlijk, als we alleen op zo'n proefschrift gaan letten, dan vind ik ook zelf dat het heel moeilijk wordt om de praktijk te bedienen met de resultaten van die wetenschappelijke studies. Dus je hebt, nou ja, die schilder omheen nodig. Waarin je eigenlijk je proefschriftactiviteiten probeert in te bedden. Een beetje als in Bart's geval als een soort embedded scientist die overal rondhuppelt.
Ja, precies. Dus het is belangrijk om dat contact met de buitenwereld al tijdens je PhD echt goed te hebben. Ook al komt het misschien niet direct terug in je proefschrift. Maar het zorgt er wel voor dat je daarna die implementatiestuk, waar we het ook veel over gehad hebben, makkelijker kan doen.
Ja, nou ja, in dit geval dus wel. Ook omdat Bart dat graag wil. Kijk, als Bart een echte, ja, zeg maar even fundamentalist was geweest, die zich helemaal alleen op de signaaltjes had gestort en verder ook geen andere activiteit had gewild, ja, dan had het had het er ook anders uitgezien. Waarschijnlijk hadden we Bart dan ook niet geselecteerd als PhD. omdat we juist natuurlijk wel vervlogen hebben dat we dat contact met de sporters graag willen en nodig hebben. En dat wat belangrijk is binnen het project.
Ja.
Duidelijk. En even terug naar dat... Bart had het net over dat kwartje wat bij hem viel. Hè? Is dat ook een moment wat jij je herinnert? Dat je merkt van, hey, nu zie ik bij hem het spreekwoordelijke kwartje vallen? Of had je dat eigenlijk niet zo duidelijk door, zeg maar?
Nee, ja. Ik heb toch idee dat we wel meer kwartjes hebben horen vallen bij Bart. Maar dat is gewoon het proces. En dat gebeurt geregeld. Dat is even hier en dat is even daar. En ja, het is ook niet echt kwartjes vallen. Het is natuurlijk ook gewoon met elkaar omgaan. En een beetje door elkaar besmet worden. Met hoe we allemaal denken over het doen van wetenschap. En de uitvoering van de opdracht in dit project. Maar goed, ja. Kijk, ik heb niet het idee dat ik nog precies weet wanneer Bart nou precies door had dat dit nou het eindproduct moet worden. en dat hij daarop afstudeert, zoals de familie gaat zeggen. Goed te horen dat het in ieder geval het kwartje geval is.
Ja, nou, daar heb je toch voor gezorgd, denk ik.
Ja, nee, regelmatig gewoon. Dat je van, oh ja, zo, maar dat denk ik wat Mark ook wel zegt, dat je gewoon... gedurende het proces, wat ik denk, elke week hebben we gewoon een meeting, ik samen met, of Ton, Marco en ik samen. En dat je nog je problemen bespreekt en hebben we gewoon een soort van to-do-lijst. Ik heb dit gedaan. Vanochtend hadden we er eentje, dit. En dan is de ene keer is gewoon echt meer gewoon vertellen wat je gedaan hebt. En de andere keer is gewoon veel meer van, ik kom hier echt niet uit. Dan zit je zo vast, bijvoorbeeld een stuk schrijven of inderdaad. En dan ga je met elkaar daarover hebben. En dat is natuurlijk ook een stukje samenwerking, wat gewoon heel fijn was. Op verschillende niveaus. Dan is het langzaam, zo kan het ook zitten. Oh ja, zo had ik nooit over nagedacht. En dat is enerzijds soms met Marco, maar soms ook met een maatje die je spreekt op de atletiekbaan bijvoorbeeld. Of gewoon een andere peers hier. Of een oma die je spreekt en dingen uitlegt en die zegt, oh, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Waarom heb ik daar niet over nagedacht?
Ja. Mooi hoe dat allemaal samenwerkt. En heb je, wat ik me ook afvroeg, nog veel dingen van Bart geleerd die je in jouw onderzoek mee kan nemen? Ik kan me voorstellen dat die PhD'ers die iedere keer aankomen waaien met hun nieuwe en jonge energie, toch best iets nieuws met zich mee kunnen brengen waar je iets aan hebt zelf. Of valt dat eigenlijk een beetje tegen? Dan mag je het ook zeggen.
Ik ben altijd wel een beetje jaloers op de PhD'ers. En dat is meer in het algemeen, omdat ze... toch weer met dingen bezig zijn op een niveau waarop het mij niet meer lukt. Dus achteraf is natuurlijk voor mij ook mijn PhD-tijd qua ontzettend leuke tijd geweest. Ook met contacten met je doelgroep. Mij waren dat werknemers, maar ja, in dit geval natuurlijk sporters. Het opzetten van die studies, het uitvoeren van de studies, het rekenen ermee. Het opschrijven ervan. En dus die energie die is wel jaloersmakend. Daar is Bart ook wel heel erg goed in om dat lekker naar buiten te brengen. Want die is natuurlijk gewoon lekker enthousiast als ze. Ja, we hebben weer een overlegje gehad bij de tennis. En dat was heel interessant. En die gesproken en daar en daar en daarover. En denk van ja, daar kan ik wel bij willen zijn. Ja. En, goed Bart zijn aanstekelijkheid en enthousiasme is wat dat betreft wel fijn om erbij te hebben. Heb ik dat van Bart geleerd om dat over te nemen? Ja, meer dat het jaloersmakend is dan...
Sorry!
Krijgt ook wel zin om nog een PhD te doen.
Ja, zeker. Dat krijg ik altijd wel, ja. Wat dat betreft, Ton is eigenlijk ook wel zo. Ik ga de afgelopen 4 jaar met Bart en Ton en de overlegjes zeker missen. Wat dat betreft verder nog van Bart geleerd heb, is denk ik ook wel, zeg maar... Een gezonde scheiding tussen werk en de dingen daarnaast. Dus wat ik ook wel fijn voor Bart zelf vind. Dat hij lekker kan sporten en allerlei dingen onderneemt. wat relevant er weer, was dit beter op wat je met werk aan het doen bent. Wat volgens mij een PhD gewoon aan het doen is, natuurlijk gewoon werken. Wat soms wel eens een beetje, nou ja, als een soort hobby wordt beschouwd die je 24 uur per dag kan gaan doen.
Ja.
Nou ja, wat je me aanpak die, in het naar buiten brengen van onderzoek. En dat is wel iets specifiek wat, wat ik, nou ja, misschien zelf niet zo direct doe. Dat misschien zou moeten. Maar ook zeker wel een andere mensen heel vaak heb gezegd. Kijk, ja, Bart heeft een filmpje gemaakt als samenvatting van zijn artikel. Is dat ook niet een goed idee voor jou om een keer te doen? Weet je allemaal van dat soort dingen, ja, die Bart ook wel meegenomen heeft. Waarvan ik denk van, nou, dat zijn echt wel goede activiteiten die passen bij Bart, maar ook bij andere onderzoekers die, ja, die toch wel gericht zijn op het naar buiten brengen van de onderzoeksresultaten voor een bredere doelgroep dan alleen nou ja, collega's of andere sportwetenschappers.
Ja. Zoals deze podcast.
Ja, ik wou net zeggen, dat is de podcast natuurlijk ook een mooi voorbeeld van. Ja, mooi om te horen dat je er toch ja, best wel, ik hoor best wel positieve dingen die je hebt meegenomen qua energie en enthousiasme van Bart. En als je jaloers bent op iemand waarmee je samenwerkt, dan lijkt me dat wel een goed teken. Toch?
Ja, gezond is weet ik niet hoor. Maar,
ja, nou ja.
Niet te veel Bartjes.
Dat lijkt me ook wel weer vermoeiend als je de 5 hebt. Ja, maar goed. Nee, gekkigheid.
Na al die overleggen, ik ga toch wel meest onze vrijdagmiddag of vrijdag grapjes missen. We hadden altijd met Ton, als we op vrijdag een meeting hadden, mochten we een flauwe grap maken. En Marco die had al heel veel goede input. Dus Marco, heb je nog een leuke mop?
Nee,
Ton had ook als anekdote niet paraat.
Als de druk erop staat, dan valt het ineens stil. Nee, dat is... Dat is helemaal begrijpelijk.
Ja.
Ik
wil je... Vrijdagmiddag overleggen waren niet altijd even efficiënt, zeg maar.
Nee, precies. Maar ook heel belangrijk juist. In,
Zo hoort het ook een beetje, toch, denk ik. Ja,
precies.
Dat vind ik wel, ja. Vind ik wel.
Nou, mooi. Ik wil je bedanken voor je input. Leuk dat je er was.
Ja, nou, graag gedaan.
Ja.
En succes met de podcast.
Ja, ja, dankjewel.
Thanks, Marco.
Nou, leuk. Die was ook behoorlijk enthousiast over de samenwerking, als ik het zo...
Ja, te enthousiast. Ja, jaloers.
Een beetje overdreven enthousiast. Nee, gekkigheid. Maar ja, leuk om ook van zijn perspectief te horen. Ook voor jou leuk, denk ik, om te horen.
Ja. Nou ja, zoals ze misschien al enthousiast zijn over mij, ben ik over hun ook allemaal enthousiast.
Ja.
Dus dat is hartstikke leuk om nu even een paar collega's met wie ik nou heb samengewerkt even goed te spreken. Ja. En dat we ook horen dat het niet alleen maar zo is dat ik allemaal zeg maar. Maar dat, dat je ook even andere mensen dit idee krijgt.
Ja, inderdaad. Ja, mooi om het zo te eindigen, denk ik. Maar ik was ook wel benieuwd, want PhD is nu toch bijna klaar. Hè? Je gaat het zo over een paar weken, lever je het allemaal in en dan goede vakantie en daarna verdedigen.
Ja, klopt.
Wat komt daarna?
Spannend inderdaad, hè? Dat komt allemaal dichtbij. Wat komt erna? Ja, zeker die maanden reizen ga ik ook gewoon even lekker nadenken wat ik wil. Juist omdat ik nu op zo'n focus zit op het bandje, op blessures, op bovenhandse sporters, op honkbal. Is ook even lekker om even die oogkleppen open te zetten. Wat heb je nog meer? Heel vaak krijg ik die vraag nu van, je bent bijna klaar, wat ga je doen? Ga je door in de wetenschap? Nou, wat ik wel een mooie term vind is pracademic. Dus... ja, de academie, wetenschap en de praktijk wat meer te combineren. En daar zie ik ook mezelf wel als echt als soort van bruggenbouwer de toekomst heel erg in. Echt die diehard wetenschap, dat fundamentele. Nou, dat hoor je eigenlijk wel wat Marco ook zei. Van dat zo is Bart niet.
Ja.
Maar juist het praktische vind ik heel gaaf. En het wetenschap vind ik heel gaaf. En juist dat kunnen combineren en daar dan de bruggenbouwer in zijn. Zoiets lijkt me heel erg interessant. Wat ik nu wel heb, is dat ik echt wel iets met sport wil gaan doen. Of blijven doen eigenlijk. Dus... als ik denk van wat vind ik heel erg belangrijk in het leven, wat is leuk, nou ja, gewoon sporten. En of dat nou op topsportniveau is of breedte sport, voor iedereen toegankbaar maken van sport, dat vind ik gewoon heel belangrijk. Maar ik denk wel dat mijn volgende stap wel in de sport blijft.
Iets met sport wel toch?
Iets met sport, randen van de wetenschap, het verbeteren van sporters en tot aan blessurepreventie ook nog wel natuurlijk. Dus eigenlijk die dingen moet ik gaan verkennen, een beetje over na gaan denken.
Ja, daar heb je mooi de tijd voor straks om...
Zeker.
Om te kijken waar je terechtkomt. Maar ik stel me voor dat je bijvoorbeeld ergens dan embedded scientist dan terechtkomt of zoiets moeilijk dan.
Dat zijn dat soort plekken bijvoorbeeld inderdaad. Ja. Dat zou kunnen. Ook plekken die er nu nog niet zijn, denk ik. Bijvoorbeeld de implementatie, denk ik dat een heel groot nieuw stuk in de wetenschap komt. Veel minder op citeren, maar juist veel meer implementeren. Dus
er komen meer plekken daartussen komen, gaan meer ontstaan,
ja,
denk jij?
Ja, want embedded scientist is het echt bij een bond. En ik denk dat het bijvoorbeeld interessant is om tussen de TU Delft, dat je een shared staff bijvoorbeeld, dat je inzet door de TU Delft en door bijvoorbeeld NOC-NSF of door een bond wordt betaald of een bedrijfje, dat je juist daarmee heel erg contact houdt met de wetenschap, studenten die je begeleidt enerzijds en ook gewoon wat meer de praktijk.
Ja. Nou, mooie plannen. Ik ben benieuwd waar je straks terechtkomt.
Precies.
Oké.
Nou, dan over een paar jaar kunnen we een nieuwe podcast opnemen.
Ja, dan gaan we het eens hebben over wat je dan allemaal bereikt hebt daar aan de randen van de wetenschap.
De randen van de wetenschap.
Ja, zo zei jij.
Ja, inderdaad. Nou, ik balanceer erop.
Ja. Nou Bart, hartstikke bedankt voor de afgelopen weken, denk ik. Ik vond het leuk om een podcast met je op te nemen. En dit was dan wat mij betreft het einde zo'n beetje van de serie. Ben ik bang.
Ja. Nou, top. Ik hoop dat de luisteraars allemaal genoten heeft en geluisterd. En ook hartstikke bedankt voor het opnemen, het editen en alles.
Ja.
Dat is natuurlijk een flinke klus geweest.
Ja, graag gedaan. Ik vond het leuk om te doen.
En hopelijk heb jij ook wel wat geleerd over het bandje en over alles.
Kijk, zeker. Er zijn weinig bandjes in mijn lichaam waar ik meer over weet.
Kan je misschien nog gaan toepassen op het hardlopen? Kunnen we ook nog een keer doen. Een hardlooppodcast maken.
Ja, nou ja, waarom niet?
Top.
Bedankt voor het luisteren ook. Superleuk. En ik wou zeggen tot de volgende, maar dat weet ik niet.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik ben Stijn van Genen van SVG Media en ik maak deze podcast samen met Bart van Tricht. Die werkt bij de TU Delft aan de faculteit 3ME op de afdeling Biomechanical Engineering. En deze podcast die wordt mede mogelijk gemaakt door het KNAW gewaardeerd programma en het New Media Center aan de TU Delft. Bart's onderzoek is gesubsidieerd door de NWO en daarnaast is Bart ook aangesloten bij het implementatienetwerk Sport en Bewegen van ZON-NW. En ben je nou geïnteresseerd geraakt in Bart's onderzoek en wil je er meer over weten? Kijk op bartvantricht.nl voor alle informatie rondom zijn onderzoeken. Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende keer.